Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Vandaag duiken we in de mythes die zijn ontstaan rond de geboorte van de Boeddha. Verder een gesprek met Sies Meinders, die actief is bij de stichting Leven en Aandacht in Zierikzee. En deel 5 van onze serie Het Geloven Voorbij. Daarin vertelt Jef Boekmans hoe die van monnik in het trappistenklooster zenleraar werd. Even na 4 hoort u een uitgebreid gesprek met de Britse psychotherapeut Rob Preece. Die schreef een 4-tal boeken over de bijzondere chemie tussen Jungiaanse psychologie en Tibetaans boeddhisme. Maar we beginnen met nieuws uit de wereld van het boeddhisme. Afgelopen week was de Dalai Lama samen met onder meer Michail Gorbachev aanwezig bij de wereldtop voor Nobelprijswinnaars in Chicago. Hij refereerde aan de criminaliteit in sommige delen van die stad als een plaag die overal ter wereld om zich heen grijpt. Maar verklaarde zich ook optimistisch omdat steeds meer mensen naar geweldloze oplossingen zoeken. De Vredestop Award werd uitgereikt aan auteur Sean Penn vanwege zijn werk voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti in 2010. Penn riep de Amerikaanse regering op om Haiti te blijven steunen en zo te voorkomen dat het land in handen van criminelen valt. De Nobelprijswinnaars wezen op de recente veranderingen in Birma als voorbeeld van hoe grote veranderingen zonder geweld tot stand kunnen worden gebracht. Het nieuw gekozen Birmese parlementslid Aung San Suu Kyi was weliswaar niet fysiek aanwezig, maar in een videoboodschap voor het gezelschap liet ze weten dat we de moed moeten hebben om op te komen voor onze rechten en te zeggen: dit tolereren we niet. In een interview met het CNN-programma Tonight sprak de Dalai Lama vervolgens een steun uit aan de Arabische lente. Hij voegde eraan toe dat zelfs democratische wereldleiders soms vergeten dat de wereld niet van hun is. Elk land behoort toe aan zijn eigen bevolking, aldus de Dalai Lama. Soms zijn leiders te kortzichtig en kijken ze niet verder dan de volgende verkiezingen. Over de protesten die het afgelopen jaar in het Midden-Oosten en Noord-Afrika ontstonden, zei de Dalai Lama dat hij de beginselen van de revolutie ondersteunt. Nu komt het moment dat ze zich moeten verenigen en samenwerken, ongeacht hun politieke kleur, aldus de Dalai Lama. In de Chinese provincie Sichuan zijn afgelopen weken 16 jonge Tibetaanse monniken en leken veroordeeld. Dat gebeurde vanwege hun deelname aan pro-Tibetaanse demonstraties na de zelfverbrandingen in januari van dit jaar. De vonnissen varieerden van 9 jaar tot levenslang gevangenisstraf. De laatste maanden treedt de Chinese politie steeds hardhandiger op tegen de Tibetanen. En inmiddels is ook het onderwijs in de Tibetaanse taal en religie strafbaar geworden. En tot zover onze berichtgeving uit het buitenland. Sies Meinders werkt als theatermaker bij haar eigen stichting Tot Behoud van Roodkapje en de Boze Wolf, samen met partner Rijn de Laan. Bovendien leidt ze een meditatiegroep in de traditie van het geëngageerd zen-boeddhisme van Thich Nhat Hanh. En ze speelt al een jaar cello.
Soms zit ik ook wel eens helemaal alleen en dan is het heel moeilijk, want dan denk ik dus na een half uur stil zijn. Ja, nu moet ik dus 10 minuten lopen voor mijn bordjes, maar ik denk dat ik maar de krant ga lezen. En met elkaar stil zijn en stilzitten of mediteren is heel erg fijn. Ja, ik voel me heel erg ondersteund door de aanwezigheid van de ander, door de stilte van de ander. Die is heel krachtig en daardoor wordt mijn eigen stilte ook rust geactiveerd. Het is een beetje raar in dit verband, maar aangesproken. Die ochtenden zijn toch de hoogtepunten van mijn bestaan. In zekere zin, omdat ik daar iedere keer weer voel hoe mijn basis eigenlijk een gevoel van blijdschap is. Daar kom ik iedere keer weer naar terug. Aan het eind van zo'n ochtend voel ik me blij. Een rustige blijdschap heb ik dan. En tevreden met mezelf. En er hoeft niet zoveel.
En hoe zit het met dat geëngageerde van het geëngageerde boeddhisme?
Nou, het geëngageerde zit er hierin dat als ik deze richting volg en praktiseer, dat ik dan me in ieder geval engageer met mezelf, met mijn eigen gevoelens, met mijn eigen noden. en de verantwoording nemen voor mijn eigen geluk. Dat engagement zit erin, dus naar mezelf toe, maar ook naar mijn omgeving. Dat ik leef of steeds meer ga leven vanuit het weten van, als jij niet gelukkig bent, dan kan ik ook niet gelukkig zijn. Dus dat we zo met elkaar samenhangen, dat we wel met elkaar bezig moeten zijn. Want anders heeft het helemaal geen zin. Dus het geëngageerde is ook tegenovergesteld aan bijvoorbeeld richtingen in het boeddhisme, waarbij de nadruk ligt op veel studie om zo snel mogelijk zelf verder te komen en in een soort prettige staat van verlichting te geraken, waarbij mensen dan toch min of meer uit het oog zouden kunnen verliezen hoe het met de anderen gaat, hoe het met de wereld gaat. Dit is echt in de wereld staan en niet je opsluiten om in een grot of urenlang te zitten op een kussentje. Want dat zitten is niet het doel. Het is het doel om gelukkig te worden. En ik kan alleen maar gelukkig worden als de anderen omheen ook gelukkig zijn. Staat dat niet in de Bijbel?
Ik weet het niet.
Ja, ik komt iets omhoog van vroeger. Zo gij niet wilt wat u geschiet, doet het ook een ander niet. Dat heeft daar ook mee te maken, ja.
U bent naast een geëngageerd boeddhist, of daarbij?
Tegelijkertijd.
Tegelijkertijd.
Ja, dat is het woord, tegelijkertijd. Want ik vroeg me net af van, oh ja, wat heeft nou eigenlijk dat boeddhisme met mijn werk te maken? Of wat heeft mijn werk met het boeddhisme te maken? Nou, eigenlijk alles, want ik kan het nauwelijks meer scheiden. Ik bedoel dan de manier waarop ik in dat theater sta, waarop ik theater maak. Die manier is nauwelijks te scheiden van de manier waarop ik gewoon wil leven. Omdat het te maken heeft met openstaan, kwetsbaar zijn. Werken aan mezelf, dus veel discipline om zowel al mijn psychische als mijn fysieke middelen te kunnen inzetten om, in het geval van theater, om mezelf tot expressie te brengen door middel van verhalen. Verhalen vertellen, verhalen spelen. En die verhalen die we spelen voor de stichting rijmt met mij.
De stichting tot behoud van Roodkapje en de Boze Wolf.
Ja, die stichting en Rijntlaan en ik zijn daar de spelers. En we hebben heel veel gespeeld. Ook op straat, in het buitenland, in theaters, in scholen, in dorpshuizen. We hebben veel sprookjes gespeeld, want dat is wat de stichting wil, oude verhalen vertellen, sprookjes. En ja, de verhalen die we vertellen betreffen toch die dingen waar ik ook buiten het theater naar op zoek ben. Naar wat verbindt mij met andere mensen? Wat is de diepere laag waar we allemaal op leven? Tegen het dan zeg van, we zijn allemaal golven, maar we bestaan allemaal uit water. En de ene golf kan wel denken, oh, ik ben net iets hoger dan die andere. Of, oh, wat heb ik een leuk schuimrandje. En zij niet, of hij niet. En dus we lijken dan individueel, maar uiteindelijk is onze ware aard gelijk. En is het water. Dus om daarbij te komen dat ik me niet meer een afgescheiden iets voel, of een afgescheiden iemand, maar dat ik me verbonden voel, heel erg krachtig. Daar ben ik naar op zoek. En daar was ik vroeger al naar op zoek toen ik wijsbegeerte ging studeren in Leiden. En daar ben ik nu naar op zoek in de beoefeningen van dat geëngageerde zenboeddhisme. En ook in dat theater ben ik daar naar op zoek, omdat ik het fijn vind om me te verbinden met het publiek. En me dan ook zinvol te verbinden, in die zin dat ik verhalen vertel die ook wat onthullen over die krachten die mij, maar ook de anderen die mij en jou en de wereld leiden. Of ja, de wetten die mij en de wereld beheersen.
Kunt u daar een voorbeeld van geven? Hoe speel je nou Roodkapje zo dat het mensen verbindt?
Wat betreft Roodkapje en de Boze Wolf, dat zijn sprookjes. Bij het eerste lezen beschrijven ze misschien een verhaaltje wat nooit waar kan zijn. Een wolf die spreekt, enzovoort, enzovoort. Maar zoals ik ze lees, en nou, daar ben ik niet bijzonder in, is het de beschrijving van onze psyche, van onze innerlijke wereld. En staat Roodkapje dus als subpersonality of voice, zoals in voice dialogue. Staat ze voor de onschuld en voor het avontuurlijke en het onbevangen leven. En de wolf staat dan voor het gevaar en het kwaad en de verleiding. En de oma staat dan, oma die opgegeten wordt door de wolf, staat voor de wijsheid. En de moeder staat voor de bescherming. En zo zijn die sprookjes dus een vertaling van wat er zich in de psyche van mensen afspeelt. En dat
is een soort van mindfulness verhaaltje.
Mindfulness weet ik niet, maar dat wil ik verder komen in mijn bestaan. Zodat ik toch de monsters en de wolven die ik met me mee aan het zeulen ben, tegemoet moeten treden. En dan denk ik aan ingeslepen patronen om met de wereld om te gaan, die me nog steeds af en toe doen struikelen. Zoals vooropgezette meningen. En programma's waarmee ik dan de wereld in ben gestapt op grond van bepaalde ervaringen.
Maar de jager, die maakt daar korte metten mee in een rood kapje. Hè? Gewoon pief, paf, poef. Doet u dat ook zo met uw wolven?
Ja, is het dat de jager pief, paf, poef doet? Of neem je liever de versie waarbij het mes van de jager de wolf opensnijdt? En dan zien we dus toch dat de wolf in zijn gulzigheid en zijn gretigheid, ja, ik verzin het nu ter plekke, om alles te omvatten en om te leven, om de wereld te genieten, dat hij ook dus de wijsheid en dus de onschuld in zich heeft. Het zit in zijn maag. En dat wordt dan met behulp van de jager weer blootgelegd, uit de wolf gehaald. Maar wat was de vraag? Wat heeft het geëngageerde boeddhisme met het werk te maken wat ik doe? Wat is bijvoorbeeld zo'n diepere waarheid die in een sprookje naar boven komt? Er is bijvoorbeeld een solovoorstelling van mij in dit geval. Die heet Mevrouw Meijer leert vliegen. Dat is gebaseerd op een prentenboek van Wolf Errolbroeg. En dat gaat over een vrouw die altijd somber is en zorgelijk. En iedere dag denkt, oh jee, wat kan er nu allemaal weer niet gebeuren? En vliegtuigen die naar beneden vallen. En al die mensen die voor ongeluk. En of ze dan wel pleisters genoeg heeft in de kast. En enzovoort, enzovoort. En die leeft met een man die is heel vrolijk. En die maakt mooie popjes van kranten. Die tekent graag. En zij is altijd somber en zorgelijk totdat ze in de tuin een vogeltje vindt. En dat is een heel klein vogeltje, die is uit het nest gevallen. En daar gaat ze voor zorgen. En daar gaat ze zo in op voor die zorg voor dat hele kleine kwetsbare vogeltje, dat ze helemaal haar eigen zorgen vergeet. En dat ze het leuk vindt om naar buiten te gaan en te gaan stampen als een merel op de grond, om dan regenwormen naar boven te krijgen. Dat ze op een gegeven moment denkt dat ze hem ook moet leren vliegen. Want ja, dat kan hij nog niet. Hij heeft geen moeder. En dan gaat ze dus ook naar buiten. En dan ziet meneer Meijer, dat is de man van mevrouw Meijer, die ziet haar dan op een gegeven moment in de boom zitten. En dan het eind van de vertelvoorstelling is dan dat ze allebei naar beneden in het dal inzweven. Dus mevrouw Meijer, die gezette dame met een leuk schortje aan, die alsmaar vol problemen en zorgen zit, die maakt zich vrij, die bevrijdt zich door de zorg voor dat hele kwetsbare, natuurlijk in zichzelf, dat hele kwetsbare vogeltje. En op die manier bevrijdt ze zichzelf. En door dus terug te keren, in te keren tot het wat kwetsbaar, onschuldig, puur is. Dat vind ik wel leuk om nog een stukje cello te spelen.
U hoorde Cies Meinders in een bijdrage van Agnes Sommer. Alle boeddhistische tradities vieren de geboorte, verlichting en dood van de Boeddha op één enkele dag. Maar dat doen ze niet allemaal op dezelfde datum. Hoezo eigenlijk niet? Peter Meiwes vraagt aan professor Paul van der Velde hoe de vork in de steel zit.
De geboorte van de Boeddha is een enorm verhaal. Je ziet het vaak in de kunst afgebeeld. Het verhaal wordt ook vaak verteld in Azië. Normaal gesproken begint het met het feit dat koning Suddhodana, die had twee vrouwen, hij had er meer, maar twee vrouwen, maar Prajapati en koningin Maya. Koningin Maya zou een jaar of 40 zijn geweest. En toen droomde zij op een nacht van een witte olifant. En die raakte haar zijde aan. Andere verhalen zeggen dat die witte olifant haar meenam naar een van de paradijzen. En toen zij de volgende dag wakker werd en vertelde van deze droom, toen is die droom uitgelegd door allerlei zieners en toen is er verteld, dat betekent dat er een heel bijzonder wezen geboren gaat worden in de familie. Dus koningin Maya blijkt inderdaad zwanger te zijn. En op een bepaald moment is ze 10 maanden zwanger. Dat lijkt wat lang. Maar je moet misschien bedenken dat dat maanmaanden zijn. Die natuurlijk wat korter zijn dan onze zonnemaanden. Dan de maanden waarin wij tellen. Dan zou ze toch ongeveer 9 maanden zwanger zijn geweest. Hoewel anderen zeggen dat het toch echt 10 volledige maanden geduurd zou hebben. Dat is ons type maanden. En zoals gebruikelijk bij de geboorte van het eerste kind gaat een vrouw naar het huis van haar ouders. Zij is onderweg met haar zus Mahaprajapati, dus de tweede vrouw van koning Suddhodana. En onderweg in het plaatsje Lumbini krijgt Maya 1 wee. Want een boeddha wordt in principe redelijk pijnloos geboren. 1 wee. Ze laat de wagen stopzetten, stapt van de wagen af, loopt naar een boom toe, loopt vervolgens door naar een vijvertje. En dat vijvertje is toen de tijd op miraculeuze wijze gevuld met een soort genezende olie die uit een riviertje kwam wat in de buurt stroomde. Het riviertje heet nog steeds naar die olie. Zij baadt zich in de olie, loopt dan naar een shala-boom toe. Met haar rechterarm pakt ze de shala-boom vast en uit haar rechterheup wordt vervolgens de jonge prins geboren. Die kan meteen staan, wijst 1 vinger naar de hemel, 1 vinger naar de aarde, loopt 7 stappen in de 4 windrichtingen en zegt dan de woorden Bodhaya Jatosmi, Sarvesham Bhutanam Hitaya, Antiame Bhavotpatir Iyam. En dat wilde zeggen, ik ben geboren tot verlichting, tot heil van alle wezens. Dit is mijn laatste wedergeboorte. Het is ook wel opmerkelijk dat een kind meteen kan staan en Sanskriet spreekt. Hè? Maar goed, dat is wat de traditie ervan maakt. De hemelingen verschijnen. Die laten allerlei hemelse bloemen naar beneden vallen. Hemelse waterstromen zijn te zien. Dus warme stromen, verkoelende stromingen met geurend water. De grote slangen laten zich zien. Er zijn, en ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn, gunstige aardbevingen. Waar we ons nu natuurlijk een beetje weinig bij kunnen voorstellen, maar die vertrokken zich. De goden van de windrichtingen laten zich zien. En iedereen prijst het kind dan. Men besluit dan niet meer door te gaan naar Devadaha, maar men gaat terug naar het paleis van Kapilavastu. Koning Suddhodana is zeer verheugd over de geboorte van zijn zoon. Laat dan de lichaamskenmerken lezen. En 2 zieners, Asita, dat wil zeggen meneer Niet-Wit, en meneer Kondinia, dus hij uit de Kondinia-clan, voorspellen dan dat die prins een zeer fortuinlijk leven tegemoet gaat. Asita zegt, het wordt ofwel een kroonprins, dan wel een religieus leider. Kandinia is resoluter, die zegt, nee, dit gaat een religieus leider worden. En hij trekt zich vervolgens terug in het woud om te wachten tot de jonge prins zal gaan prediken. En hij wordt daar bediend, zegt de religie, door 10.000 olifanten. Dat is ook niet gering. Boeddha is geboren. In de tekst staat dat het gebeurde toen de sterrenbeeld Pushya gunstig werd. En normaal gaat men ervan uit dat dat het voorjaar is. Het begin van de boeddhistische lente. dan, dat is het belangrijkste feest, hè, Weshak in het boeddhisme, dan herdenkt men meestal de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha. Dat gaat in één keer, die zouden op dezelfde dag zich hebben voltrokken. Althans met heel veel jaren tussen dan uiteraard. Hè. Ja, waar de wonderlijke verhalen vandaan komen is niet helemaal duidelijk. Het leven van de Boeddha is natuurlijk gemythologiseerd. Maar in feite weten we helemaal niks zeker van de Boeddha. We hebben een biografie, maar die biografie is een hagiologie. Het is een ideaal leven. Ja, die Asita, die ziener, die vertelt bijvoorbeeld dat de Boeddha dus allerlei lichaamskenmerken heeft. En die lichaamskenmerken komen overeen met de lichaamskenmerken van de Chakravartin. Asita zegt dat de Boeddha dan wel een religieus vorst zal worden, dan wel een wereldlijk vorst. En zowel een religieus vorst als een wereldlijk vorst, een zogeheten Mahapurusha, een groot mens, draagt die 32 specifieke kentekens, plus 80 nevenkenmerken. Dus daaraan konden ze al zien van deze gaat wel een heel aparte carrière tegemoet. Er zijn voortdurend parallellen tussen het leven van de Boeddha en het leven van de zogeheten Chakravartin, de universele vorst. Maar al deze gegevens zijn van later datum. Maar bijvoorbeeld het zetten van die 7 stappen in de 4 windrichtingen wordt heel vaak uitgelegd als een zogeheten Dikvijaya. En een Dikvijaya is een ritueel dat een koning moest uitvoeren. Hij moest gedurende zijn regering de windstreken veroveren. Koningen moesten hem dan toestaan dat hij dus door dat rijk trok. Dat is een soort onderwerping. Maar daarmee geeft een koning aan dat hij de windstreken verovert. Dus alle windstreken verovert. En daarmee in feite een groot vorst wordt die het centrum vormt van talloze andere vorsten. En een vorst in wiens rijk zo'n legertje kan binnenvallen, kon daar maar beter aan toegeven, jongens, trek er maar doorheen. Want die vorst wilde het misschien zelf een paar jaar later ook. Maar dat zetten van die voetstappen in de 4 windrichtingen wordt vergeleken met de verovering van de windstreken van de universele vorst. Ja, want op allerlei momenten in het leven van de Boeddha, niet alleen bij de geboorte, maar op allerlei momenten, komt de parallel terug tussen de Chakravartin, de universele vorst, en de Boeddha zelf. In Azië is het levensverhaal van de Boeddha voor de meeste boeddhisten gewoon geschiedenis. Dat is echt waar. Dat is niet symbolisch, dat is gewoon echt gebeurd. In het Westen kom je natuurlijk tegen dat men hier met name mediteert. En misschien in die verhalen, ja, een soort, dat men de amusementswaarde daarvan ziet. Het zijn mooie verhalen. En ook zegt, ja, dat toont de werking van bepaalde concepten. Maar je hoort ook heel vaak mensen hier zeggen, dat is voor minder ontwikkelde mensen. Die verhalen, die mensen, die hoort er een beetje bij, maar het is niet de kern. De kern zou zijn de meditatie. Dat kom je in Azië ook wel eens tegen, dat idee. Maar het is met name bij hervormingsbewegingen. Voor de gewone boeddhist, en dat geldt dus ook voor de monniken en ook voor de nonnen, zijn deze verhalen waar. Maar je moet wel altijd bedenken, in Azië leeft men met een soort tijdloosheid naast deze wereld, een wereld van tijdloosheid. En daarin onttrekken zich deze verhalen. Maar bij het christendom, het verhaal van de geboorte van Christus is ook niet al te normaal. Het gaat nooit helemaal normaal bij dit soort grote wezens. Als je aan een christen vraagt, hoe moet je dat nou zien? Dan kom je ook heel vaak tegen dat mensen daar eigenlijk niet zo aan twijfelen. Men kan zeggen, ja, je moet dat symbolisch zien, overdrachtelijk zien of iets dergelijks. Het is een illustratie van hoe bijzonder het allemaal was. Dat soort verhalen kun je tegenkomen. Maar tegelijkertijd in de praktijk zie je dat mensen het toch ook heel vaak zien als op een bepaalde manier historisch. Maar ja, net iets minder historisch dan Julius Caesar of Napoleon. Maar het is iets wat in het verleden zich voltrok, buiten het hele normale. Maar men leeft met die werkelijkheid. Men praat erover alsof deze dingen werkelijk zijn. Terwijl we natuurlijk net zo goed weten als ieder ander dat wat Christus doet, water in wijn veranderen, bepaald niet alledaags is. Het toont ook wel weer aan, in dat geval, het bijzondere van zo'n persoon. Wat natuurlijk bij de Boeddha geldt, wat bij Christus geldt, wat bij Krishna geldt, bij Mohammed. Het is bij allemaal, er moet aangetoond worden dat dit geen gewoon persoon was. De persoon kan van zeer nederige kom af zijn. Nou, bij de Boeddha viel dat dan wel mee, want dat was een koningszoon. Maar tegelijkertijd al heel vroeg in de jeugd is ontdekt dat het om een heel bijzonder kind ging.
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. Luistert u nu naar de column van Ferry van Haastert, die deze keer worstelt met het bewustzijn.
Ik ben vandaag zo bewust, zo bewust, zo bewust. Ik ben vandaag zo bewust was ik nog nooit. Vanochtend werd ik wakker en ik was me even een partij bewust. Ik dacht echt van, wow, ik ben echt wakker. Ik ben me gewoon echt bewust van dingen. Toen net sliep ik. Maar nu voel ik opeens van alles. Echt superbewust. Vol aandacht nam ik een slok bio-organologische koffie. Nou, mijn bewustzijn ontwaakte gewoon opnieuw. Alsof ik voor de eerste keer in mijn leven koffie dronk. Zo bewust en aandachtig. En de dag was nog zo jong. Ik vroeg me af of ik niet aan een overdosis bewustzijn zou bezwijken voordat het donker werd. De pupil van mijn derde oog was zo groot als de zon. Ik was nog nooit zo in het nu geweest. Terwijl ik de laatste tijd juist moeite had met in het nu zijn. Gisteren bijvoorbeeld werd ik opeens een dag geleden wakker. Ik wist niet wat me overkwam. Het is toch vandaag, dacht ik nog bij mezelf. Echt zo'n bizar bewustzijnsevenement dat je altijd bijblijft. Dat je zeg maar permanent in het nu grondt. Zodat je altijd in het moment bent. Of eigenlijk ben je het moment. Hoe het ook zij, ik was dus echt wakker. Maar het brood was op en ook een bewust mens moet eten. Zeker in het nu. Dat ik gisteren honger had, doet er immers niet meer toe. Dat is allemaal onnodige bagage die je meesjouwt en kostbare prana opeet. En aangezien ze in de supermarkt geen prana verkopen, moest ik toch maar brood eten. Dus ik helemaal bewust naar buiten. En ik zag me toch een hoop dingen. En ik rook van alles en ik voelde de wind en zo. Nou, het was alsof ik voor de eerste keer in mijn leven buiten liep. Alsof ik zo Plato's grot was uitgestapt en in het zonlicht baadde. En dan niet met dichtgeknepen oogjes, maar gewoon met drie ogen vol kijken in dat ding. En die prana naar binnen laten gutsen. Ik weet het nog zo goed. Het is alsof ik het gewoon opnieuw beleef in het nu. Zo'n impact heeft het gemaakt. Maar toen dacht ik, hoe blijf ik nou zo bewust? Ik moet dit vast zien te houden. Maar aangezien ik super bewust was, was ik me er ook van bewust dat ik me er niet aan vast mocht houden. Want je moet loslaten en zo. Dat is beter voor je chakra's. Dus ik knalde gewoon bijna uit mijn vel van bewustzijn. Zo bewust was ik. En sindsdien merk ik elke dag dat ik wakker word 's ochtends. Ik zeg het je, ik ben gewoon een nieuw mens. En dat allemaal dankzij het boeddhisme. Dank je wel, het boeddhisme. Ik ga je zeker liken op Facebook.
U hoorde Ferry van Haastert. Sinds enkele maanden geeft de Cybermonnik ook via de radio antwoord op vragen van luisteraars. In de maand juni bent u welkom om vragen te stellen rond het thema sterven en dood. Wilt u ook telefonisch een kwestie voorleggen? Meld u dan aan via onze website. Bovendien maakt u zo kans op een cadeau. Wordt uw vraag geselecteerd? Dan ontvangt u het nieuwe boek van Maurice Knechtel, Integrale Zen. In het vijfde deel van onze serie Het geloven voorbij hoort u vandaag Jef Boekmans. Hij legde een lange weg af, koos op jonge leeftijd voor de strenge kloosterorde van de Trappisten en vond uiteindelijk zijn draai in het zenboeddhisme. Aanvankelijk was hij alleen in de meditatie geïnteresseerd, maar via de koan-studie ontdekte hij de kracht van het boeddhistische gedachtegoed. Uiteindelijk gaat het hem om de bestaanservaring.
Ik ben eigenlijk monnik geworden naar aanleiding van een bepaalde ervaring die ik op mijn 21ste had, waar ik bij wijze van spreken opliep, om het zo maar te zeggen, tegen ja, de realiteit zoals ze werkelijk is. Een bepaalde ervaring die me zeer gelukkig maakte, die me zeer bevrijdde en die ik dacht van, goh, nu zijn alle problemen weg. Nu kan ik leven in een heel andere dimensie. En ik heb eigenlijk gezocht naar een biotoop waar ik die ervaring het best kon cultiveren. Me volledig te wijden aan het transcendente, wat je het ook wilt noemen, aan het ene, aan God. Dus die monastieke roeping die vloeide voort uit een soort ervaring die ik had na een heel lange periode van duisternis en twijfel en wanhoop, zal ik zeggen. In die zin is het Boeddha-verhaal een beetje mijn verhaal. Je gaat dus door een periode van veel moeilijkheden en de zinloosheid van alle dingen heel diep ervarend. En dat is zeker mijn deel geweest van, goh, dat is het niet, dat is het niet. Dus na die bepaalde ervaring dacht ik, ik moet dus een biotoop zoeken die het meest geschikt is om dat wat te cultiveren, dat bewustzijn. En toen, hè, dat was in het begin jaren 60, was er nog geen boeddhisme voorhanden. En dan zocht je uiteraard in mijn eigen traditie naar een vorm van toewijding aan dat. En ik koos uiteraard voor de meest radicale en strikte vorm. Hè. Dus de trappisten, die zwijgden altijd en die stonden vroeg op en die vasten veel en met veel, veel ascese. En dat trok mij aan. Als er een strengere vorm was geweest in die tijd, had ik die zeker gekozen. Daar ben ik monnik geworden. En die contemplatieve beschouwende ervaring, die vloeide door. Dat was zeker de eerste maand. Dan leef je zo op de top van je bestaan, waren er geen problemen. Maar heel rap vond ik daar eigenlijk heel slecht spirituele leiding in. Ik zocht bij oude monniken, bij oude priesters die in het klooster waren en klopte ik op deuren. Want ik voelde wel dat de kracht van die ervaring, hoe krachtig dat die ook was, dat die afnam in de loop van de tijd. Het weten zelf er niet van, dat blijft altijd. Maar de schaduw kwam terug, de neurose kwamen terug. Ik denk, hé, wat is er aan de hand? Ik moet hier spirituele leiding krijgen om mijn weg verder te zoeken. Tot mijn grote ontsteltenis eigenlijk, ik heb daar toch wel heel erg aan gezocht, was die geestelijke leiding niet voorhanden. In instituten die aan de contemplatie, aan de beschouwing zijn gewijd als contemplatieve monniken. Ik heb daar natuurlijk eerst bij de orthodoxen gaan zoeken, bij mensen die uit die traditie van het Jezusgebed naar de berg Athos en naar de orthodoxe kerken van Griekenland en vooral Rusland. En daar vind je in die geschriften prachtige mystieke teksten, maar mensen die het uit ervaring weten en die je kunnen begeleiden op dat toch wat merkwaardige pad, die werden nauwelijks gevonden of zeg maar niet, hè. Dat duurde totdat ik Pater Lassalle ontmoette, hè. Dat is in 69, denk ik. Eigenlijk ervoor al bij Durkheim, hoor, bij Graaf van Durkheim, had ik al iets van, hé, dat is toch een andere dimensie. Die mensen weten waarover ik het heb, wat leuk. En niet alleen dat die wisten waarover ik het heb, maar die hadden ook een discipline aan te bieden. Want dat is natuurlijk erg belangrijk. Je weet heel diep dat er niets te verwerven is, dat er niets te bereiken is, want je zit er middenin, hè. Maar toch moet je dat cultiveren. En ik heb niet bij wijze van spreken voor zen gekozen, zoals ik eigenlijk ook niet voor, nou ja, het christendom was voor de hand liggend, want dat was mijn biotoop, daar leefde ik in. Hè. Had ik nu Ramana Maharshi tegengekomen of ik had Ramakrishna tegengekomen, zeg maar iets, dan had dat vanzelfsprekend. Het was niet zoiets, ik moet per se boeddhist worden. Dat zeker niet, zeker die eerste jaren, hoor, de eerste 10 jaren van mijn kloosterleven, heb ik heel streng die discipline beoefend van dagelijkse meditatie en zo. Maar die boeddhistische context interesseert me eigenlijk nauwelijks. Ik praktiseerde zen zonder die boeddhistische kader waarin dat normaal geplaatst wordt in die landen. Dat interesseert me eigenlijk zo niet. De ervaring interesseerde me. De ervaring van de weg.
Maar hoe ging u dan met dat gedachtegoed om? Want dat kwam u toch ook tegen?
Jawel, maar mijn referentiekader bleef een beetje de christelijke mystiek. En ik denk dat dat wel belangrijk is in de religieuze dialoog. Er is een ervaring, die kunt je dus uitleggen op een christelijke wijze, met een christelijke referentie, met een christelijke taal. En je kunt die uitleggen met de boeddhistische taal. Dus de ervaring is de ervaring. De werkelijkheid is de werkelijkheid. Die is niet boeddhistisch, die is niet christelijk, die is. En in die eerste 10 jaren van mijn praxis heb ik nauwelijks bekommerd om die boeddhistische. Totdat je natuurlijk door mijn koanscholing steeds meer dieper kwam in dat boeddhistische dachtgoed en de ongelooflijke schoonheid en attractiviteit van het Mahayana-boeddhisme dan. Ook dat is geen keuze geweest, hoor. Het is omdat je er in de praktijk, omdat ik koans ging oefenen, zei je, wauw, wat is daar een ongelooflijke schone en diepe psychologie en weten aanwezig in die tradities die wij in het Westen niet hebben. Die hebben we wel, er zijn mensen die beleefd hebben, maar die is nooit gesystematiseerd zoals het in het Oosten gebeurd is. En ik ben daar zeer dankbaar en zeer zeker gelukkig om dat ik in die boeddhistische wereld heb leren bewegen en dan natuurlijk de bronteksten gaan lezen en studeren. En vooral door de intensieve koan-training gaat je natuurlijk toch heel diep in dat boeddhistische gedachtegoed in. Ja. Maar het gaat natuurlijk niet om dat gedachtegoed, het gaat om, want dat is een explicitatie van een bestaanservaring.
Maar u hield zich dus vooral met de meditatie bezig?
Ja, vooral met de meditatie, ja. Dat is natuurlijk het typische. Had ik nu een Hinayana-leraar bezig geweest, of een Gelupa, of een Kagyu, of een Nyingma, dan had dat anders geweest. Dan had allerlei praktijken van visualisatie en al die andere dingen bezig geweest. Maar dat had ook niet gelegen, want ik had natuurlijk al van dat andere, voorbij alle woorden, dat pure, lege, grenzeloze witte licht geproefd. Dat andere, dat trok me niet aan. Dus ik zie er de schoonheid wel van in, zoals ik van de middeleeuwse christelijke meditatiescholen ook. Ik heb dat ook allemaal geprobeerd, hoor. Maar dat was allemaal erg vermoeiend en erg niet waar het met mij om ging.
Wat is nou in essentie het verschil tussen christelijke meditatie en de boeddhistische meditatie?
Kijk, als ik nu me beperk tot waar ik een beetje van weet, een klein beetje van, dat is de zen-praxis. Zen, wij noemen dat wel meditatie, maar dat is helemaal geen meditatie. Dat is een verkeerd woordgebruik. De meditatie is altijd een bemiddelend iets. Ik visualiseer iets, ik denk over teksten, ik denk over liefde, over verbondenheid van alle dingen. Dat is allemaal meditatie, maar dat is niet waar het in zen en de christelijke contemplatie over gaat. Want die heeft geen onderwerp.
Dus contemplatie in het christendom is
komt overeen
vergelijkbaar.
En niet meditatie. Maar er zijn heel veel meditatieve praktijken rond de Bijbel, rond de figuur van Jezus. Uw leven in het leven van Jezus plaatsen of de Bijbelse taferelen visualiseren en erin leven. Dat is allemaal heel prijzenswaardig. Maar het is niet waar het in de zen of de christelijke contemplatie over gaat. Want daar is ledigheid en niets. Daar werkt men niet meer. Daar rust men. Daar stopt men. Dat is het belangrijkste woord. Stoppen. Ophouden. Omdat we ons bewust moeten worden dat we nooit zijn weggeweest van huis. We denken dat en we lijden en we zijn wanhopig van onze eenzaamheid en ons verlangen en alle dingen die de menselijke emotie en het bewustzijn normaal vormen, ons normaal dagelijks bewustzijn. Maar dat is een bewustzijn dat ons dus op een verkeerd been zet. En er is niks mis met dat bewustzijn, want dat is gemaakt om te overleven als individu. Om een soort strategie te ontwikkelen. Dat moet ik doen, dat is schadelijk en niet schadelijk. Dat is goed en kwaad. Ik maak altijd een splitsing. Maar dat is de werkelijkheid niet. Waar het natuurlijk in de echte contemplatie over gaat, of ook in de zen, of ook in de christelijke contemplatie, is stoppen en ontwaken naar een realiteit die voorbij de dualiteit is.
Ja, u heeft ook in een van uw tijdshows, een van uw teksten gezegd, voordat de eerste stap is gezet, zijn we al aangekomen.
Precies, ja.
Maar je zou dan zeggen, als we er al zijn, waarom moeten we dat nog zo moeilijk doen?
Precies. Dat is een van de grote koans in de zen. Als we boeddha-natuur zijn, en dat geloven we, waarom al die moeilijkheden van pijnlijke knieën en uren stilzitten en kou lijden en geconfronteerd worden met uw schaduw. En dat is natuurlijk het punt. We zijn er al, en dat is heel fundamenteel. En als we dat echt helemaal in ons bewustzijn kunnen trekken, dan is dat zo. Alleen, mijn dagelijks bewustzijn, mijn normale bewustzijn, vertelt me een ander verhaal. En dat is waarom kinderen, die dus eigenlijk vrij vroeg heel wakker zijn, zo ongelooflijk lijden. Want die zien de vergankelijkheid. Er is een heel gamma van ervaringen die niet kunnen voldoen aan een heel diep verlangen en behoefte. Zelfs als je schatrijk bent en heel begaafd en geëerd wordt en roem bent, denk aan al die suïcide van popsterren. Hè. Dat is echt een voorbeeld. Hè. Dus niets zal u ooit vervullen. Hè. Er is een soort oerfrustratie van het leven past niet. En het leuke is, als je dus de weg gaat van de spiritualiteit en van de contemplatie en van het bewustzijn, dat je in een bewustzijn kunt komen waar de realiteit precies is zoals ze is en dat daar niets aan mankeert. En dan gaan mensen nog dood, krijgen ze nog kanker. Zo is de realiteit. Waarom glimlacht de Boeddha, hè? Geconfronteerd met de onduldbare absurditeit van het bestaan, kan die toch de volle catastrofe beleven en toch dat accepteren en in zichzelf rusten.
Maar dat oefenen dus, het zitten, het kijken, is dat voldoende of zijn we ook nog afhankelijk van genade? Want het lijkt wel alsof het een soort cursus is. Als je die nou maar goed doet, hè, dan komen we er wel. Ja, die suggestie wordt toch vaak gedaan?
Ja, diep gezien, hè, als je dus zegt, is er niets dan genade. Jij kunt u echt over de kop werken, hè, en nog nachten zitten. Dat gebeurt ook in zijn en zo, zoals u weet. Hè. Maar daar zit het niet. Het is niet te bereiken. Er is een heel beroemde koan in de Zen. Hè. Die van de Boeddha's die zit al, ik weet niet hoeveel, eonen. Hè. Dat zijn miljarden jaren. En die heeft het nog altijd niet bereikt. Natuurlijk niet. Want het is niet te bereiken. Dat is erg belangrijk hoor voor een goede praxis. Er is niets te bereiken. We moeten wel wakker worden. Dat is iets anders. Maar er is niks te bereiken. En dat is de grote vergissing dat mensen denken dat Zen een discipline is, een methode om iets te bereiken, dat er een oorzakelijk verband is. Ik zit, dus word ik verlicht. Kwatsch, dat is vals. Maar de meeste mensen leven in dat bewustzijn, hoor. Ik doe iets en dan bekom ik iets. Zo zit ons bewustzijn in elkaar. Er is altijd oorzaak-gevolg. De wet van de karma. Dat is de wet van het gemanifesteerde. En dat gaat op alle niveaus van de kosmos. Maar in het gemanifesteerde is iets dat altijd stil aanwezig is in rust. En dat heeft geen wet van oorzaak en gevolg. En dat noemen we Boeddha-natuur. En dat is niet twee. De manifesteerde en het ongemanifesteerde zijn geen twee realiteiten. Je hebt niet iets ongemanifesteerd. Los van de objecten is er geen Boeddha. Los van de Boeddha zijn er geen objecten. Er is geen dualiteit. Eén is ook niet juist als je dat zegt. Dat is ook weer een concept. Het is niet twee. Hè? Kijk, die weg naar ontwaken, naar dat leven in dat bewustzijn van is niets te verwerpen, ik ben aangekomen, ik ben thuis. Hè. Voordat ik de eerste stap gezet ben ik thuis. Alhoewel er dus eigenlijk geen weg is, hè, is er toch een heel lang proces. En kun je buiten dat proces van, want daar gaat het in wezen om te zien dat er geen ik is, hè, dat er geen zelfstandig substantie is onder dat ik, dat ik de manifestatie ben van dat al. Hè. Dat is een heel lange weg naartoe. En die weg die kun je doen door inderdaad te mediteren. Die kun je ook gaan door devotie, door toewijding, door buigingen, door de devotie. Ik heb nu gekozen voor... gekozen, hè, dat kiest ik allemaal niet. Hè. Maar goed, ik ben dus op die weg van die stille meditatie. Is dat de beste weg? Dat weet ik niet. Dus er zijn verschillende benaderingen en mensen kunnen op alle momenten ontwaken. Wel geloof ik, en ben ik van overtuigd, dan zou ik een andere weg gaan uiteraard, dat stille zitten in die rust en eenzaamheid en jezelf te verliezen in dat, dat die inkeer, die samadhi, wel een voorwaarde is om te ontwaken. Maar dat kan ook op andere, ik ken ook mensen die dat spontaan krijgen, zomaar. Zonder dat ze ooit gezeten hebben formeel.
Maar voor u was het dus niet moeilijk om die twee werelden te verenigen?
De christelijke weg is niks mis mee, dat vind ik uitstekend, dat is erg mooi. Hè. Dat is een hele cultuur geweest van christelijke beleving, die dus eigenlijk heel iets heel dieps van dat ene zegt. Als de Boeddha op 8 december ontwaakt, hè, na zijn nachtelijke waken, en hij ziet de morgenster opkomen en hij weet, er is alleen maar dit, er is maar één. Dat zegt hij ook, ik ben alleen de ene keer. Er is maar één realiteit. Dat is een beetje hetzelfde in een andere context, in een semitische context, wat Christus zegt van, ik ben dat. Eigenlijk is, bij wijze van spreken, Jezus een heel groot ontwaakte zenleraar. Hè? Een mysticus die dus eigenlijk heel diep uit die realiteit leeft. Zoals er andere mensen zijn geweest. Wat is het verschil? De ervaring, de realiteit waaruit ze leeft, is dezelfde. Maar er is maar één realiteit.
De bijdrage was van Jeanette Werkhoven. Meer informatie over Jef Boekmans vindt u op onze website. En volgende week in het zesde en laatste deel van Geloven voorbij, Jeroen Witkamp. In Maastricht begint morgen voor de zesde keer alweer het Boeddhistisch Filmfestival. Daarover ga ik praten met Ellen van der Velde en die is nu aan de telefoon. Ellen, goedemiddag. Het Boeddhistisch Filmfestival in Maastricht, de zesde keer alweer.
Ja. Het loopt gelukkig zo goed. De vorige edities waren druk bezocht en veel enthousiaste reacties gekregen. Dat we met heel veel enthousiasme ook weer verder gaan met z'n allen.
Nou, zijn jullie de Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg. Is dat ook het zwaartepunt van de programmering of is dat breder?
Nee, we zijn toegankelijk voor alle stromingen van het boeddhisme. We willen gewoon een platform zijn waarbij mensen die geïnteresseerd zijn of verdieping in het boeddhisme willen, door middel van de media film kunnen verrijken of een kennis kunnen maken met boeddhisme in het algemeen. En wanneer ze geïnspireerd zijn, dan kunnen ze zelf op zoek gaan eigenlijk wat bij hun past. En wanneer dat ze meer willen weten over het instituut Jönteling, waar wij dus als samenwerkingsverband mee zijn, dan staan we natuurlijk daarvoor open en staan we klaar om meer informatie te verstrekken. Maar in principe is het dus voor iedereen toegankelijk en vandaar ook de diverse programmering al die zes keren.
Is het eigenlijk ook een beetje bedoeld als manier om kennis te maken met het boeddhisme?
Ja. Dus vandaar ook dat we hele toegankelijke films laten zien. Dus ook over het leven van Boeddha. Mm-hmm. En dan hebben we al of het hele verhaal van Prins Siddhartha. Dat hebben we al in verschillende vormen laten zien. En dit keer ook weer in de vorm dan nu wel van een animatiefilm.
Heb je zelf een film waar je vooral naar uitziet?
Nou, ik kijk uit zelf en vooral naar de film Karma. En dat gaat over Tibetaanse nonnen, want dat is niet zo'n onderwerp wat heel vaak voor het voetlicht komt eigenlijk. En dat lijkt me ook wel een grappige film, een indringende film. Maar ik hou ook van documentaires en daarom ben ik ook blij dat we Shugendo nauw laten zien. En dat het lijkt me ook wel heel inspirerend. Inderdaad, hoe ga je om met de inspiratie en de verwezenlijkingen die je ondervindt in de retraite? En hoe pas je die dan weer toe in het dagelijks leven, in het harde bestaan?
Ja, want dat gaat over een groep moderne Japanners, ja?
Ja.
Die in feite proberen om de mystieke lessen uit het boeddhisme toe te passen in hun dagelijks leven.
Ja, inderdaad. Ik ben dus niet zen georiënteerd, maar het lijkt me dus dat zij dus heel hard die ascese op zichzelf hebben toegepast. Mm-hmm. En dan is het dan natuurlijk een heel groot contrast om daarna weer in het moderne stadsleven terecht te komen. Maar op zich, iedereen die aan de slag gaat op een of andere vorm van het boeddhisme of op een andere manier van spiritualiteit, die merkt dat er heel vaak een contrast is tussen een afzondering te mediteren of lessen te volgen en dan weer terug te gaan in het dagelijkse leven. Dus dat vind ik dus wel mooi dat ze dat eens gefilmd hebben van hoe gaan zij er dan mee om.
Ja, precies, want ik wou net zeggen, dat doet me echt denken aan de situatie waarin boeddhisten in het Westen verkeren.
Ja, en daarom, het is eigenlijk zoals alles, we denken altijd wel van ik ben anders en ik ben afgescheiden, bij mij gaat het allemaal heel anders. Maar ik denk dat over de hele wereld en alle culturen en alle overtuigingen ook steeds meer met dezelfde zaken geconfronteerd worden.
Ja, en ook de herkenning dus daarin.
Ja,
ja, ja. Nou, doen jullie meer dan het projecteren van films, hè? Zag ik in het persbericht.
Ja, dat klopt. We zijn blij om ook voor de tweede keer samen te werken met Entro in situ. En dan bieden wij een meditatief concert aan. Dat is een beleving die je gaat ondervinden. En daarbij is een korte inleiding. En het is dus een verrassing wat ons te wachten staat. We kunnen plaatsnemen op zitzakken. En dan gaan wij een spanningsveld in. En dan gaan we een avontuur aan. Zo kunnen we dat eigenlijk verwachten. Maar
het medium is geluid, ja, daar gaat het over.
Ja, precies. Het is een klankconcert wat de artiest Lucas Kramer ter plekke ook door de inspiratie van de energie van ons ook gaat creëren. Dus ja. Het is niet een voorop bedachte uitvoering wat van minuut op minuut geregisseerd is. Dus dat is wel mooi om dan onderdeel uit te maken van een creatie met z'n allen.
Ja, nou is het festival neemt de hele week in beslag. Het begint morgen en duurt dan de rest van de week. Is die klankwerkplaats ook de hele tijd te beluisteren en te beleven? Of moet je daar een bepaalde dag voor kiezen?
Daar kun je maandagavond bij zijn om 19:30. En volgende week zaterdag 12 mei ook om 19:30.
Ah ja, dat is twee keer.
Ja, en dat ligt om de hoek bij de cinema. En daardoor hebben we het zo op elkaar afgestemd dat je daarna helemaal in een rustige staat de film in kunt glijden.
Ja, en dan is er ook nog een tentoonstelling van Tibetaanse postzegels.
Ja.
Ja, die zie je natuurlijk niet zo vaak.
Inderdaad, dat is heel uniek. En daar zijn we ook erg verguld mee, want deze expositie heeft eerst gehangen in een Antwerps museum. Dat zij dit aan ons uit willen lenen. En dus ook de werken van Chris van Hemelrijk, die ook tentoongesteld worden. Ja, daar zijn we erg blij mee. En daaromheen zijn ook prenten te zien van hoe de Tibetaanse postbodes vroeger hun werk deden. Dus zijn oude zwart-wit foto's. Dus het is wel heel uniek, heel grappig ook. Ja.
Ellen, heel erg bedankt voor de toelichting. En wij wensen jullie een mooi festival de komende week.
Dankjewel. En ik wil graag de luisteraars uitnodigen. Willen ze inderdaad nog eens rustig het festivalprogramma nalezen, dat ze terecht kunnen op onze webpagina tibetaans-boeddhisme.eu.
En die link staat voor alle zekerheid ook op onze website. Dankjewel.
Heel hartelijk bedankt. Fijne dag verder.
Jij ook. Dag.
Dag.
Ellen van der Velde was dat. En dan nog een oproep van onze collega's van de televisie. Want die werken op dit moment aan een documentaire met de titel The Future We Want. Het gaat erover hoe ieder van ons een steentje kan bijdragen aan een betere wereld. Of je nou directeur bent van een duurzame onderneming of op straat een omgevallen fiets weer overeind zet. Wilt u laten zien wat uw bijdrage is aan een betere wereld? Maak er dan een videoopname van en stuur die op. Kijk op onze website voor meer informatie. Op bodhitv.nl vind je frisse verhalen over boeddhisme en aanverwante zaken. Persoonlijke columns over hoe jonge mensen boeddhisme in hun dagelijks leven integreren. In korte video's komen actuele aspecten aan bod. Van mindfulness tot blokkerboeddha's en van kung fu tot gevluchte Tibetanen. Boeddhisme zweverig? Niet op BodhiTV. BODHITV.nl. Tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En daarna hoort u nog een gesprek met de Britse psychotherapeut Rob Pries, die onlangs in ons land was voor een workshop. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. De Britse psychotherapeut Rob Pries is geïnteresseerd in de raakvlakken tussen het Tibetaans boeddhisme en de Jungiaanse psychologie. Zelf deed hij een eenzame retraite van 4 jaar, hoog in de Indiase bergen. En hoewel hij geplaagd werd door een hevige angst voor de dood, raakte hij daar uiteindelijk veel oude angsten en depressies kwijt.
I gradually became aware that what was motivating me to practice was partly that I was being given these ideals of how a good person or a good practitioner should be. And I lived in a community where many of us tried to be very good. often very sort of quiet and peaceful and reverent and holy. But it was partly requiring that we pushed down quite a lot of ourselves that wasn't acceptable, that wouldn't fit into that picture. So, you know, if one spoke from a psychological point of view, we were creating quite a shadow underneath it. And I think also for me, at the heart of that shadowy territory was a very deep sense that actually I'm not acceptable as I am.
In het begin van mijn boeddhistische beoefening leefde ik in een gemeenschap waar me zijn best deed om rustig en vreedzaam te zijn en als een heilige te leven. Ik liet me daardoor meeslepen, maar ontdekte later dat we daarmee onze schaduwkanten versterkten en in feite onszelf niet accepteerden.
Self-acceptance seems to be the key word in a lot of your work. Why is that so difficult for us?
I think there's a cultural difference here. In the West, we grow up with very different environmental, parental, social conditions right from the word go. And that a lot of those conditions, if you like, they apply a kind of pressure to us psychologically to become able to survive in actually quite an alienating world.
Zelfacceptatie is in het Westen zo'n groot thema omdat we opgroeien onder druk van bepaalde sociale omstandigheden om ons te handhaven in een vervreemde wereld. We krijgen het gevoel dat we continu ons potentieel moeten maximaliseren om ons staande te houden. En dat legt een grote druk op ons.
All of this puts a pressure on us psychologically. There's a whole industry based upon personal growth. We have to maximize our potential kind of thing. Again, if we look underneath that, there's something about we're not acceptable as we are. So we've got to become something better, different, stronger, bigger, faster, in order to be somehow or other acceptable. And that's so much part of our culture.
I also read in Wisdom of Imperfection that you encounter a lot of Buddhist practitioners with what you call narcissistic wounding, and that can make spirituality self-preoccupied. How do you recognize that?
It's obviously something that we each have to check within ourselves to see how our motivation, our intention is orientated. I think the example for me of that is that, you know, I spent many years in retreat. And I would meditate upon compassion and loving kindness and all these kinds of things as part of my practice, with the aspiration to have a much more open heart. I think it was when I came out of retreat and started to have a family, I could really see how much I was still caught up in my own self-orientation. You know, having children for me has been one of the most significant challenges to that self-orientation. So I might be meditating, and one of my young children comes in and they need something and they're not going to just sort of go away because I say, no, I'm meditating. I need to let go, I need to stop and see what they require. And I think it's those experiences that really reflect back to us.
In zijn boek Wisdom of Imperfection benoemt Priest het gevaar van narcistische preoccupatie als het gaat om boeddhistische beoefening. Hij bracht zelf jarenlang in afgezonderde retreaten door, mediterend op compassie, maar leerde pas echt wat compassie was toen hij trouwde en kinderen kreeg. In 1980 vertrok hij naar Dharamsala in India op aanraden van zijn leraar Lama Yeshe. Hij huurde een meditatiehut in de bergen met uitzicht op het paleis van de Dalai Lama en bracht daar het grootste deel van zijn 4 jaar durende retraite in stilte door.
In 1980, I saw Lama Yeshe, my Tibetan teacher, and I was in a bit of a mess. And I said to him, give me some idea of what I could do that would be of benefit. So he said, I'd like you to just go and start doing some retreat. So I went to Dharamsala in India, and I spent the first 9 months actually at a retreat center in private retreat at a retreat center called Tushita in Dharamsala. And after that, a friend who knew of a retreat hut, which was a very primitive stone hut, quite a long way up in the mountains, said that it was free and that if I wanted to use it, perhaps I should go and see the Tibetan that had previously been using it and see if he'd let me use it. So I went to see him and he said, yes, that would be fine. So I went up the mountain and stayed there for most of the year, except when the snow was too much. Then I'd have to come down and do my practices down the mountain where I was warmer. It was an amazing place to be because I was looking way out across towards the plains of India, and below me I could see the Dalai Lama's palace. It was just a very, very special place to meditate, really. I would stay there most of the year, so I was in silence for most of that 4 years or so, and people would bring me food up about every 10 days or 2 weeks.
And then you had meetings with your teacher in the meantime?
Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche were down the mountain about an hour's walk. And I had another teacher called Genjampa Wangdu, who was my retreat guide when Lama Zopa and Lama Yeshe were traveling. So he was always there. But I didn't see him very often. There was one particular occasion when, in the middle of a period of retreat, I used to get a bit depressed in the monsoon. Something about the intensity of the rain, my energy would drop. And on one occasion, I felt pretty rough, and I went down to see Genjampa Wangdu. But he was very clear. He wanted me to just go back up the mountain and stay there and not come down too often. So that's where I stayed.
Lama Yeshe en Lama Zopa waren zijn leraren. Maar als die op reis waren, had hij nog een andere begeleider. En die stuurde hem, ook als hij gedeprimeerd was, weer terug naar zijn hut. Tibetanen volgen een vast patroon tijdens retreten dat ze Tunshi noemen. De dag wordt in vieren opgedeeld met steeds langere periodes van meditatie, prostraties, visualisatie op boeddhistische godheden en het reciteren van mantra's.
The Tibetans have a pattern in retreat, sometimes called Tunshi, which means four sessions. So one does what they would call a four-session day. You'd wake up early, 5 o'clock or something, and you'd do a session before breakfast of maybe 2 hours, 2.5 hours of meditation. And then have some breakfast. And then between breakfast and lunch, do another session of 2.5 hours or so. Then lunch, and then in the afternoon, do another session of the same sort of length. And the same in the evening. So you split the day up that way. You just get into that rhythm of a lifestyle. And when I wasn't actually sitting meditating, I was often painting tankas.
And did you use different meditation techniques when you were there?
There's a sort of sequence of practices that one goes through with these longer retreats. So I was doing many particular preliminary practices like prostrations and so on. But then there were particular tantric deity practices that I was working with for quite long periods. And some of that was based around visualizations of deity generation and quite a lot of mantra practice. And then after a while that can change, and then I began to do more Mahamudra, which is more meditating on the nature of mind.
What did it bring you?
I think one of the key things when I think about it is that from very early on in my life, I suffered quite a lot of anxiety and a certain amount of depression. And somewhere I instinctively felt that.
Vanaf zijn jeugd had Breeze last van angsten en depressies. En tijdens de retraite heeft hij zich daarvoor een groot gedeelte van kunnen bevrijden.
That actually became something that I could begin to understand and experience differently. And also I think the depth of anxiety that I used to experience, at some point, I won't say disappeared, but something shifted. It wasn't an easy thing to go through because part of it was actually, for a fair period of the retreat, actually thinking I was going to die.
Hij voelde een grote angst om te sterven, maar op een psychologische manier moest er ook iets sterven. En eenmaal door die ervaring heen verdween ook een groot gedeelte van de angst. Een verlichtingservaring heeft Priest niet gehad, maar wel momenten van grote helderheid en daardoor inzicht in de ware aard van de werkelijkheid.
Did you get enlightened?
I don't know what enlightened means, unfortunately. I think insights in the sense of just periods of real clarity and luminosity. I think just an insight into the nature of reality is a little bit like you see through the veil momentarily. I went to Lama Yeshe, one of my teachers, and I was kind of complaining about the fact that certain practice I was trying to do, I found it really difficult. And when I spoke to him, and I said that, you know, I realized that there are certain realizations that one could gain from this practice. And he just kind of laughed and fell around the room saying, but maybe that's realization. You know, maybe just who you are is realization.
Toen hij Lama Yeshe vroeg naar bepaalde inzichten die je zou kunnen bereiken, lachte die en zei, maar dan is gewoon wie je bent misschien het inzicht, in plaats van visioenen van godheden of lichtflitsen. Wanneer wist hij dat de retraite was afgerond?
There are certain traditions that hold you do a 3-year, 3-month, 3-day and so on. Well, I did a lot more than that, I guess, really. And I would have continued. The problem was that in 1983 or 4, Indira Gandhi was assassinated. And the Indian government changed its regulations around British people staying in India. And so for the last year that I was there through 1985.
In 1984 werd Indira Gandhi vermoord en werd het voor westerlingen heel moeilijk om nog een visum te krijgen en hij moest stoppen. Hij was graag nog langer gebleven om een bepaalde oefening waar hij mee bezig was verder te verdiepen. Dat is heel lastig om in je gewone dagelijks leven te integreren.
You know, I think I would have stayed and done at least another year, maybe two more. Day-to-day meditation has a gradual effect. But I think there's also some incredible value in taking periods of time out. And it doesn't have to be, you know, 5-year retreat. It could be just a weekend every now and then. Then our experience of certain effects of meditation will definitely deepen.
In zijn boek The Courage to Feel beschrijft hij een meditatietechniek waarbij de moeder een belangrijke rol speelt. Een van de instructies is om je alle wezens voor te stellen alsof ze je moeder zijn geweest. Hoe werkt die techniek precies?
The mother-child relationship is very significant for us in the West. And it's probably one of the ones that contributes to a lot of our emotional, psychological difficulties as we grow up. We're trying to develop the quality of care that holds all beings as being in some way precious to us. Our concern for our cherishing of all beings can grow according to this traditional way of looking at it, from seeing or considering that they've all been our mother in previous lives and therefore have been incredibly kind to us and have taken care of us and looked after us. Therefore, they are precious to us.
We proberen de kwaliteit van zorg te ontwikkelen waarbij alle levende wezens dierbaar voor ons zijn. Daarbij kan de gedachte dat ze ooit onze moeder waren zeer behulpzaam zijn. Maar dat is voor westerlingen soms lastig, omdat we allereerst in reïncarnatie moeten geloven en we vaak geen goede relatie hadden met onze moeders. Daarom is het helen van die relatie met de moeder erg belangrijk. En dan kan psychologische begeleiding naast de meditatiepraktijk heel effectief zijn.
Something about healing the relationship to the mother is nevertheless really important. A mother being someone who, yes, she has her problems, her difficulties. She maybe didn't find it very easy at times bringing us up. But also she's a human being that has her own needs and she was also very caring of us. Can we hold both of those bits of the picture?
But still, I can imagine, as you describe in your book, for some people who really have a very disturbed relationship with their mother or maybe being abused by the mother, that's not obvious to do at all. I mean, it's not maybe not possible to do it without any help. Do you think maybe Buddhist practitioners also should consider doing therapeutic counseling instead of or added to their meditation practice?
I think so. Let's not assume that Buddhist practice is going to resolve all of our psychological problems. It really isn't. What that will enable is that the more we clear our psychological ground, the more deeply we'll be able to go into our meditation practices. So the two support each other very much.
Rob Priest verzorgde in maart een 2-dag seminar in het Wageningse centrum Ken Kon, waar hij de nadruk legde op de groene Tara-meditatie. De groene Tara is een centrale godheid in het Tibetaans boeddhisme en staat voor actieve compassie.
If we talk about awakening the Tara quality in our nature, we're really awakening this quality of compassion and care that can manifest in our life to serve others in some way, to help others. Tara is not other than a reflection of our intrinsic nature. What I'll sometimes do with people that have a difficult relationship to their mother is I will then get them to visualize their mother seated in front of them. And then in the presence of Tara as a kind of holding archetypal mother principle, to then begin to open up a sense of what the difficulty is with their actual mother and use the Tara practice as a kind of healing presence of the relationship to really support the process of healing that connection to our mother so that our sense of our own wounding begins to be a bit released. You know, for some people this will mean a lot of grief comes out or a lot of anger comes out. If it needs to come out, then that's part of the healing process. And then gradually that relationship to the mother can be brought into a slightly healthier way through the presence of this holding of Tara.
Wat Pri soms voorstelt bij mensen die een moeilijke relatie met hun moeder hebben, is om ze hun moeder voor te stellen die tegenover hen zit in de aanwezigheid van Tara, om zo die connectie met de moeder te helen. In veel van zijn boeken komen de theorieën van Carl Gustav Jung ter sprake. Tijdens zijn langere retraite had hij de werken van Jung meegenomen naar India en terwijl hij met zijn tantrische beoefening bezig was, maakte hij notaties over de brug tussen deze twee benaderingen. Daaruit ontstond zijn boek The Psychology of Buddhist Tantra.
Probably one of the key things was his understanding of the archetypes. The way he understood how the archetypes are present in our psyche and that they inform our conscious life, either in a conscious way or they are influencing us unconsciously. He used this expression, there are gods in our diseases. And what he meant by that was that the deeper level of our psyche with this archetypal potentiality there is actually something which all the time we don't have a relationship to it, it can get distorted and can come through us in ways that are not healthy. Now what he was saying was that actually if we go deeper into relationship with that, then we open up a more healthy experience of that deeper level of the psyche. Now the Tibetans in their tantric tradition have been doing this for years.
Jung zegt, er zijn goden in onze ziektes. En doelt daarmee op de diepere lagen van onze psyche, die, als we er geen verbinding mee hebben, verstoringen veroorzaken. En juist door contact te maken, kunnen we gezonder worden. Dit is hetzelfde principe van veel tantrische beoefening, waarmee we door middel van het contact maken met aspecten van godheden, die staan voor onze eigen kwaliteiten, onze relatie daarmee verdiepen. Daarnaast zegt Jung, we worden niet verlicht door onszelf te dromen als lichte wezens, maar door onze schaduwkanten te transformeren.
I think another area of Jung's view that is really important for us, particularly as Buddhists, is his whole notion of the shadow. His phrase was once, we don't get enlightened by dreaming of ourselves as being beings of light. We get enlightened by transforming the shadow. And I think that was a very insightful kind of comment, really. What Jung is saying is that in order to be, again, acceptable, we learn to push things into the unconscious. And it may be that we learn to push our aggression or our sexuality or even certain qualities that would be beneficial in certain circumstances maybe aren't very acceptable and so we push them into the unconscious. And then they become quite dark.
Vaak duwen we zaken als agressie en seksualiteit in het onderbewuste en het is belangrijk om deze weer te integreren in ons leven.
And if we can do that, then we'll have a lot more ease in our relationship to our inner life. Something that I find myself with the retreats that I run, particularly retreats where I'm working with my wife, Anna, is that shadow material gets brought out gradually whenever we do retreats. And the question is, how do we integrate and transform it? And one of the things that my wife and I have found very, very beneficial is to combine meditation practice with movement, with body movement. Within the context of meditation, certain things can begin to be stirred, either emotionally or energetically. So we may sit for periods doing a certain practice, and then we go from sitting into movement, and she guides people through a process of movement that really helps to bring strong emotional shadowy material through the body in order to really express it and ground it.
In de retraites die Priest met zijn vrouw begeleidt, werken ze veel met meditatie en beweging om deze schaduwkanten naar boven te laten komen. Priest geeft zijn laatste boek Preparing for Tantra omdat veel beoefenaars in het Westen het vaak lange tijd zonder leraar moeten stellen en ze wel enige ondersteuning kunnen gebruiken.
My intention in writing the book was that there are a lot of people that are doing preliminary practices that are guided by different lamas in different places. And from my own work with those practices, it's become very clear to me that it's helpful to have a slightly different way of looking at them. There is this emphasis within the Tibetan tradition of having the teacher. And, you know, sometimes that's quite difficult, actually, because people have gurus or lamas that maybe they only see once every couple of years. So it's then really important that if someone wants to embark upon these practices, that they have guides that they can see more often. You know, someone may have a teacher that lives thousands of miles away that they don't see for a long period of time. But in terms of their daily process of integrating it and gradually working with the practice, we need more support than that.
We were talking earlier about the mothers. I can imagine that some psychological phenomena that are very evident for us Westerners are not that evident for Tibetan lamas, for instance. How do they watch us Westerners practice?
I think with a certain level of skepticism around whether we're going to do it or not. I also don't think it's automatically we should assume that Tibetans understand us. I think when my own teachers came to the West, quite often they were a bit puzzled by the kind of emotional stuff we had going on. And for some Tibetans that come over to the West, they don't get an awful lot of experience of us and our lifestyle, and yet they teach, and then wonder sometimes why they miss. I think we're very different, and I think our emotional wounding is very different. Who knows what kind of emotional wounding they have? I couldn't judge. I'm not a Tibetan, but for example, in relationship to the mother business, they have very different relationships to their mother. And we have a particularly Western form of that.
We moeten er niet van uitgaan dat Tibetaanse leraren onze westerse problematiek helemaal begrijpen. Vooral onze emotionele verwonding verschilt erg van de hunne. Robert Priest slaat in zijn werk een brug tussen traditionele Tibetaanse meditatiepraktijken en westerse beoefenaars. Ziet hij momenteel een westers Tibetaans boeddhisme ontstaan?
It's a really interesting point. I've been involved with the Tibetan tradition for 40 years. And recently I took part in a reunion back in Dharamsala of a lot of us that had been there 25, 30 years ago. And I hadn't seen many of my friends for 25, 30 years. I think one of the things that was really apparent was that there was a kind of growing up happening where, you know, many of us were in our late 50s, 60s or whatever, and beginning to see that we're starting to make this our experience. And that means that we do it differently. If we can hold the essence of what the Tibetans are giving us in terms of their practices and their insights, and then see how that becomes flavored.
Hij was onlangs aanwezig bij een reunie in Dharamsala, waar de eerste generatie westerse beoefenaars en de Dalai Lama bij aanwezig waren. En hij zag dat er een groei te bespeuren was in de manier waarop het Tibetaans boeddhisme nu wordt uitgedragen door westerlingen. Ook de Dalai Lama ondersteunt dit proces. Hij is niet bang om de traditie te laten ontwikkelen.
Something new is growing. And I think that's actually a wonderful thing. When it went to Tibet, it changed hugely. You know, I imagine that an Indian meditator back sort of nearly 2000 years ago, they wouldn't recognize Buddhism as it is in Tibet these days. It changed huge. When it went to Japan, it changed, and so on. And it's going to change in our culture. And if we as Westerners really have a kind of integrity around our practice and sincerely try to find the essence of it and bring that into our experience, then it becomes part of our life. Do we call ourselves Tibetan Buddhists then? Maybe we don't. Well, I don't know what the word will be yet, but it's evolving, and I think that's a healthy thing, actually.
Meer informatie over Rob Priest vindt u op onze website. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. En dan gaat het over rituelen bij Nederlandse Hindoes. Volgende week zaterdag zijn wij er weer. Dan praten we met de kersverse zenleraar Irene Bakker. Nadat ze had gebroken met haar leraar Genpo Roshi, kreeg ze onlangs in New Mexico transmissie van Joan Halifax. Verder Nico Tiedeman, die op bezoek gaat bij de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. En het laatste deel van onze serie Het Geloven Voorbij, waarin Jeroen Witkamp zijn visie geeft op verlichting en verlossing. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.